Namens de kerkraad deel ik het volgende mede. De deelnemers voor de sportdag aanstaande zaterdag 12 september kunnen zich aanmelden via de PNIEL website onder het kopje agenda of nieuws. De collecten zijn vandaag voor de slotzang bestemd voor de kerk en de kerkelijke kas, diaconaat en hulpverlening en bij de uitgang voor het bouwfonds. De schriftlezing van morgen is uit Romeinen 5 van 1 tot 11 en uit Openbaring 5, 6 tot en met 10 en vanmiddag Psalm 71. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw is en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit Psalm 108, het eerste en het tweede vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. 1 en 2 uit 108. Wij luisteren samen naar de geboden van de Heere onze God en bidden dan met Psalm 119. Och, schonkt ge mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Het derde vers uit 119. En de Heere spreekt deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, noch van hetgeen onder op de aarde, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis, ge zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet voor ons zo samengevat. Ge zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Samen, gemeente, de Heere danken dat we hier vanmorgen mogen zijn en vragen om de Heilige Geest, opdat het woord en ons hart voor elkaar geopend worden. In de voorbeden willen we denken aan zuster de Kievit Schermburg uit de Julianenstraat 68. Zij is vanuit het ZGV voor revalidatie tijdelijk opgenomen in de Meent, Patrijskamer N02. En voor zuster Gaasbeek van de Polster 192, die opgenomen is wegens hartproblemen. We mogen ook samen danken voor broeder ouderling en zuster J.W. Schuurman van Soest van de Duivenwal, die gisteren 40 jaar getrouwd waren. Laten we ook bidden voor alle die de voorbeden niet hebben aangevraagd, misschien niet durven te vragen, maar wel de voorbeden nodig hebben. Barmhartig en genadige God, wat is de voorrecht om in uw huis te zijn. Dit huis waar de gemeente mag samenkomen, waar ze zich thuis voelt. Niet alleen door de prachtige outillage van het gebouw en opzet, maar vooral doordat u ons genodigd hebt te komen. En doordat u in de groet ons welkom hebt geheten en ons de zegen hebt toegezegd. Wat is dat geweldig, Heer. We hebben ook geluisterd naar uw heilige wet. En niemand van ons zal kunnen of durven zeggen, ik heb alles gedaan wat de Heere van mij vroeg. Met stille, verborgen, openbare zonden, in gedachten, woorden en werken, hebben wij u bedroefd en u tekort gedaan. Ja, tegen u ingegaan. We zeggen dat met deze woorden, laat dat ook leven in ons hart, bij jong en oud. In dit ogenblik van stilte en verootmoediging. Want wie zijn wij, Heren, dat we een zegen van u zouden kunnen verwachten? Maar we danken u dat de naam van de Heer Jezus vanmorgen genoemd is. En dat we in zijn naam om uw zegen mogen vragen. Dat willen we ook graag doen. In diepe afhankelijkheid. Geef ons uw heilige geest, o heiland. Opdat het woord voor ons mag opengaan. Dat we het mogen verstaan. En dan moet ook ons hart door u opengedaan worden voor het woord. Opdat er vanmorgen contact is. Dat wonderlijke in een kerkdienst. Dat mensen niet kunnen maken, ook een dominee niet. Maar dat ons als een geschenk van u toekomt. Daar bidden we vanmorgen om. Dat ieder van ons iets van u mag ontvangen. Tot onderwijs. Tot bekering. Tot vernieuwing. Tot voortgang. Tot groei in het geloof. Tot een geloofsgezicht op de Heer Jezus Christus in de hemel en al wat daarbij hoort. U kent ons, jong en oud. U weet hoe we eraan toe zijn. Wat is dat een voorrecht, Heere, dat we dat eerlijk mogen uitzeggen en voor u mogen neerleggen. En dat we mogen vragen om de kracht van uw genade. Dat bidden we ook voor alle die meeluisteren op dit moment, toch op een later moment, vanuit de gemeente in het land, misschien wel daarbuiten. Door technische middelen is dat tegenwoordig mogelijk. Veel kerkgangers die ongezien erbij zijn, willen ook hen gedenken in hun omstandigheden en alles wat er verder is, Heren, en wil voor hen zorgen. We mogen ook samen de voorbeden doen. Dat we dat vanmorgen ook mogen doen voor de beide predikanten van deze gemeente. Dat zij met zegen en vrucht, met trouw en toewijding mogen arbeiden onder jong en oud. En dat de gemeente opgebouwd wordt, geestelijk versterkt. En dat mensen tot bekering en geloof mogen komen en groeien in het geloof. En we uitzicht mogen hebben op u, de levende God. Zegen ook de ambtsdragers. U weet wat ieder nodig heeft om voor te gaan. In de gemeente, in eigen wijk, in eigen contacten. Wat een voorrecht dat er broeders zijn die tot dat ambt geroepen zijn. Die zich ook beschikbaar stellen en dat willen uitvoeren. Dan denken we ook aan ouders, Heren, die ook een roeping van u hebben. Om met hun kinderen in liefde om te gaan. Maar ook het leven met u voor te leven. Om de voorbeden te doen. Om op te voeden, terecht te wijzen, maar ook uw zegen aan hen aan te prijzen. We bidden voor zuster de Kievit Schermburg. U weet dat zij voor revalidatie tijdelijk de elders is opgenomen. Wees haar nabij. Sterk haar in de weg die ze gaan moet en allen om haar heen. En dat vragen we ook voor zuster Gaasbeek uit de Polster. Ik wil ook haar gedenken in wat zij nodig heeft. U kent van zieken alle noden en zorgen. Wat een voorrecht dat de mensen zelf, maar ook de familie, het bij u mag brengen en het voor u neer mag leggen. En dat doen we ook samen in de gemeenschap van de gemeente. We danken u dat de familie Schuurman 40 jaar getrouwd mocht zijn. Wat een voorrecht. 40 jaar, zo lang elkaar tot steun en hulp. We bidden om uw zegen en alles wat nodig is. En leid hen ook verder, Heren. We bidden ook voor hen die dat niet mochten beleven. Het zij door dood of door echtscheiding. Verdriet is dat. Maar dat neemt niet weg dat wij dan graag willen meeleven met hen. Die de vreugde van een 40 jaar huwelijksfeest mochten beleven. En met familie en gemeente mochten vieren. Wees overal waar uw hulp nodig is. Uw zorg en uw kracht, Heren. We bidden ook voor hen die de voorbeden nodig hebben zonder dat ze daarom wilden of durfden vragen. Mogen we dan in alle stilte zonder namen te noemen die jongensmensen, die ouderen en die oudsten aan u opdragen. En vragen of u voor hen wilt zorgen. En of het ook voor hen vandaag een dag mag zijn van bemoediging. Een dag waarin u met hen bezig bent en naar hen omziet en de kracht geeft om te leven van uw genade. Wij bidden ook voor hen die misschien met een onverschillig hart vanmorgen in de kerk zitten. Gekomen zijn uit een zekere gewoonte of waarom dan ook. Maar toch eigenlijk geen verwachting meer van u hebben. Dat komt ook in de kerk voor. Het kunnen onze kinderen en kleinkinderen zijn, maar het kunnen ook ouderen zijn. Mogen we, Heren, voor hen allen bidden. En vragen om uw zegen en uw kracht, uw hulp en uw genade. En geef dat we vanmorgen met elkaar contact mogen hebben. Als gemeente en voorganger. Door datgene wat uw geest onder ons wil doen. Want van uw geest en uw genade moeten we het hebben. In de bank en op de preekstoel. Maar we weten ook, Heren, dat u dat graag doet. En dat u dat gaarne geeft. Maak het tot een heerlijke dienst. Waarin we u ontmoeten. En achter u aan verder kunnen in het leven. Welke weg we ook moeten gaan. Barmhartige Vader. Wat bent u goed voor ons. Laten we ook in moeite en verdriet dat toch zo mogen uitzeggen en u daarin prijzen en vragen om de genade van de leiding en de bediening van uw Heilige Geest deze morgen. Het kan alleen om Jezus wil. Amen. De schriftlezing van morgen is gemeente uit Romeinen 5 en uit Openbaring 5. Van Romeinen 5 lezen we de verzen 1 tot en met 11, woorden zoals u weet van de apostel Paulus. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid God. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening verkregen hebben. En dan enkele versen uit Openbaring 5, van vers 6 tot 10. Het lam neemt het boek om het te openen. En ik zag en zie in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebben de 7 hoornen en 7 ogen, de welke zijn de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En als zij het boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebben de 11 citeren en gouden violen, zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En ze zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen. Want gij zijt geslacht en gij hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen heersen op de aarde. Tot zover de lezing van de schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Amen. We gaan nu zingen uit 103, de versen 2, 6 en 7. Na de prediking, gemeente, zingen wij Psalm 33, het 11e vers. En de tekst voor vanmorgen is uit Romeinen 5, het 10e vers. We willen dat samen nog eens lezen. Romeinen 5, vers 10. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Gemeente des Heren, de woorden van onze tekst hebt u natuurlijk wel eens gelezen, wel eens gehoord. Maar hebt u er wel eens bij nagedacht wat dat eigenlijk betekent? Het gaat over de dood van de Heer Jezus en over het leven. En Paulus zegt in deze tekst dat het leven van de Heer Jezus veel meer is dan zijn dood. En dat zegt hij zelfs twee keer. Wat kan dat betekenen? Wij denken vaak aan Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. En dat zal voor velen ook zo zijn. Als jong predikant, jaren geleden begonnen, heb ik dat ook graag gepreekt. Dan was dat een geweldige boodschap om dat te mogen zeggen. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van ons hart, jongens en meisjes. Weet je daar wat van, wat dat betekent? Maar de tekst van vanmorgen zegt, veel meer, hè, en dat is het geweldige, zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Hoe hangt dat samen? Er is dus iets, dat zegt onze tekst vanmorgen, dat boven het kruis uitgaat. En dat meer is dan het kruis. Dat is het wonderlijke geheim van deze tekst en de boodschap voor ons. We willen daar samen over nadenken, gemeente. Het meerdere van Christus leven. Verzoend door zijn dood en behouden door zijn leven. U weet, de brief van de Romeinen is de brief van de reformatie. De rechtvaardiging door het geloof. De vergeving der zonden, niet uit werken die wij gedaan hebben en waarmee wij gerechtigheid voor God verdienen. Maar genade om het offer van de Heer Jezus Christus. Beide worden in de brief aan de Romeinen naar voren gebracht. Zijn sterven aan het kruis in het eerste gedeelte van onze tekst. Maar dan ook de opstanding, het leven van onze Heer Jezus Christus in de hemel. Laten we daar eerst op mogen letten. Indien wij vijanden zijnde verzoend zijn met God door de dood van zijn Zoon. Dat is nogal wat, jongelui. Vijanden zijn. Ja, zo ziet de Bijbel ons. Zo tekent de Bijbel het mensenleven. Vanaf het begin van de zonde van Adam en Eva door het Oude Testament en nog altijd door. Dat wij van nature vijanden van God zijn, nee tegen God zeggen, ongehoorzaam zijn, onze eigen weg gaan, onze eigen pad kiezen en onze eigen beslissingen nemen. En dat kan alleen anders worden als wij met God verzoend worden. Dus als de vijandschap wordt vergeven en wordt weggebroken. Als wij door genade vernieuwd worden en bekeerd worden. En daarvoor is nodig het geweldige, u weet het, de dood van zijn Zoon. De Heere God heeft zijn Zoon gegeven, opdat wij door diens offer met God verzoend zouden worden. Dat is de genade, gemeente, in onze Heer Jezus Christus. Dat is de kern, denk ik, ook van de prediking in de christelijk gereformeerde kerken. En dat moet ook zo blijven. Want als we dat kwijtraken, dan raken we ten diepste het evangelie kwijt. En dan raken we ook het houvast in de Heere God kwijt. En dan raken we de Heere God zelf kwijt. Maar het geweldige, ook in de tekst van vanmorgen, is dat de Heere God vanuit de hemel zich met ons bemoeit. En dat hij tot verzoening van de zonden zijn Zoon geeft. Dus dat is de basis van het christelijk leven. Dat de Vader de Zoon heeft gegeven, opdat hij de schuld op zich neemt. In onze plaats het oordeel ondergaat. En zo wegneemt wat tussen God en ons instaat. Dat is het eerste van morgen. Daar wordt u op aangesproken. In het uur van uw belijdenis hebt u eigenlijk gezegd dat u zoiets van de Heer Jezus kent. Dat u hem zo kent in wat hij heeft willen doen voor u en voor uw zonde. En dat er alleen verzoening met God is doordat hij in uw plaats het oordeel heeft willen dragen. de straf heeft willen ondergaan. En gebogen en gebroken is geworden op het kruis van Golgotha tot verzoening van onze zonden. Dus dat is het eerste. En dat als vijanden. Wat een liefde van de Heere God en wat een genade van de Heere God. Dat hij vijanden lief heeft en dat hij voor vijanden zijn zoon geeft. Omdat hij zoon zich voor ons in de strafplaats mag stellen en voor ons het oordeel wil dragen. Paulus, gemeente, die legt daar de nadruk op. Het is goed dat we dat vanmorgen horen, voordat we aan het verdere van de tekst toekomen. Dat dat op ons inwerkt. Nee, dat u zoals u nou zit te luisteren en waar u ook maar in Nederland of daarbuiten meeluistert, iets verstaat van wat dat betekent, dat je alleen maar als een vijand verzoend kunt worden. Maar ook het omgekeerde, dat je verzoend kunt worden als een vijand. En dat er daardoor vrede met God mag komen, een nieuwe herstelde relatie. Dat er iets mag zijn van de vreugde in de Heere God. En die verzoening is alleen maar mogelijk, dat voelt u, als je bekeerd wordt. Dat is als je omgekeerd wordt, jongelui. Ik doe het wel eens een keer op een preekstoel zo, dat ik even zo ga staan. Stel je nou voor dat ik met mijn rug naar de gemeente zou preken, dan zou u zeggen, wat een man, die zoekt geen eens contact met de gemeente, die keert ons de rug toe. Zo is het met ons van nature tegen God en tegenover God. En dat kan alleen anders worden als je bekeerd wordt. Als je omgekeerd wordt met het gezicht naar de Heere God. En u weet wel, daar is verzoening voor nodig. Dat wil God geven. Maar dat kan alleen als je buigt voor de Heere God. Als je oog in oog komt te staan met Hem. De Heilige en de Heerlijke. De Schepper van hemel en aarde. Die zijn Zoon gegeven heeft. Opdat wij onschuldig leven in de handen van die zoon mogen leggen. En opdat wij iets van de tekst van vanmorgen mogen verstaan en beleven. Dat er in en door hem verzoening is. En dat God zegt, ik doe weg wat je tussen mij en in aan de orde gebracht hebt. Wat je ingezet hebt. De schuld, de onwil, de afkerigheid, noem het maar. En u wordt uitgenodigd vanmorgen om eens naar uw leven te kijken. Om het van de week eens te onderzoeken. Op welke manier u tegen God ingeweest bent. En de Heere ongehoorzaam bent geweest. En ieder van ons, u en ik, wij staan daar schuldig in. En wij kunnen daar niet aan ontkomen om dat te leren beleiden. Maar wat geweldig dat wij, zo staat het er, vijanden zijnde, verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Nou, dat is het evangelie van de reformatie. Dat is het geweldige dat een predikant dat mag brengen. Dat hij dat mag zeggen zondags in de preek. Dat hij dat bij een ziekbed en bij een sterfbed mag zeggen. Dat je dat ook bij een begrafenis mag zeggen. Dat je verzoend mag worden door de dood van de zoon. Dat is belijdenis, doe jongelui. Ik denk dat de belijdeniscatechisatie spoedig weer zal beginnen. Denk je er wel eens over om je daarbij te voegen? Anderen hebben het in het begin van het jaar gedaan, misschien met Pasen of Pinksteren. Maar dan gaat het erom dat je als vijand verzoend wordt door de dood van Jezus Christus. En ik mag het u ook ouderen vragen. Zoals u belijdende leden bent van de gemeente of in welke situatie hier ook bent, kent u dat zo? Toen we vijanden waren, verzoend door de dood van zijn zoon. Dat is het evangelie van de verlossing, van de bevrijding, van de genade, van de vergeving. En laat ik het nog even mogen onderstrepen, opdat er geen misverstand over bestaat. Dat is geen goedkope genade en dat valt je niet zomaar toe. Want dan moet je bij het kruis geweest zijn. En dan moet je iets verstaan hebben van het lijden van Jezus Christus aan het kruis in uw plaats, in mijn plaats. Alleen zo word je met God verzoend door de dood van zijn zoon. Omdat je hem zo hebt leren kennen, hebt leren nodig krijgen, hebt leren lief krijgen. En mag ik het zo vanmorgen dan maar eens zeggen? Omdat je zoon vanuit het kruis bediend wordt met de genade van God. Nou, dat is het eerste in de tekst van vanmorgen. En dat is eigenlijk de kern van de Romeinenbrief. Ja, Ik zeg, dat is de kern van de Romeinenbrief. Maar nou, waarom ik deze tekst eigenlijk graag aan u wil uitleggen en verder met u wil doordenken. Indien we vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. En nou komt het. Veel meer. Jongelui, daar moet je eens over denken. Er is iets dat nog boven het kruis uitgaat. Hebt u daar wel eens aan gedacht? Jezus, u verzoenend sterf, ik zeg het nog een keer, is het rustpunt van mijn hart. En het is geweldig om dat te mogen geloven, om daarin rust te vinden, vrede te vinden. Maar, en dan veel meer, zullen wij verzoend zijnde behouden worden van zijn leven. Dus door zijn leven. Dus gemeente, er is meer dan de kruisdood van de Heer Jezus Christus. En dat is de kern van de boodschap van vanmorgen die ik u brengen mag vanuit deze tekst. Dat veel meer. En wat is dat nou? Laat ik het zo mogen zeggen. Ik weet niet of u dat zo wel eens onder ogen hebt gezien. En tot u hebt laten inwerken. Als Jezus in de dood gebleven was, dan zou zijn offer voor ons geen betekenis hebben. Dan zou het niet aan ons worden toegepast. En dan zou het geen uitwerking in ons leven hebben. Jongelui, met een gestorven Jezus die in de dood gebleven is, kun je niet leven. Je hebt juist een levende Jezus nodig. Een die uit de doden opgewekt is en die de verzoening teweeg gebracht hebbende, het nieuwe leven heeft verworven en ontvangen. Nou, dat is gemeente het meerdere. Dat Jezus niet alleen de schuld wegneemt, maar dat de Heer Jezus opgewekt uit de dode Pasen is, dat, dan wordt dat op alle mogelijke manieren voorgehouden en verkondigd. En u als het ware meegegeven op het hart gedrukt. Dat Jezus uit de doden opgestaan, de vrucht van zijn sterven, de vrucht van de verzoening door zijn bloed, aan ons wil meedelen en ons wil toepassen. Daar gaat het van. Als wij verzoend zijn, ik lees het nog maar eens een keer, door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Dat betekent, gemeente, als u de tekst van vanmorgen echt serieus neemt en ook persoonlijk verwerkt in uw leven, dat u zegt, ik ben niet alleen behouden door het kruis van de Heer Jezus, maar ik word ook behouden door zijn leven. Hebt u dat voor uzelf wel eens zo gezegd? Hebt u daar de Heer Jezus wel eens voor gedankt? Ik denk dat in onze kerken, en ik heb veel in onze kerken mogen preken en spreken, heel sterk de nadruk ligt op het kruis en op de dood. En dat is ook wezenlijk. Want buiten dat is er geen verzoening. Ik zeg het heel duidelijk. Ik zeg het ook, jongelui, omdat je tegenwoordig in allerlei kringen hoort. Nou, dat is verleden tijd. We hebben wat anders en we hebben wat nieuws nodig. Maar ik hecht eraan dat wij in onze kerk duidelijk de boodschap van verzoening door het kruis blijven prediken en blijven horen. En dat dat de kracht en de rust van ons leven is. Maar, en daar komt het nou, hè. Maar veel meer daarbovenuit groter en hoger en geweldiger is het. Dat wij behouden worden door zijn leven. Daar staat in het Grieks een woord dat ook wel met zalig maken wordt vertaald. Gered, op verschillende manieren kun je dat omschrijven. Maar dat we behouden worden door zijn leven. Dus dat betekent, gemeente, om behouden te worden, om zalig gemaakt te worden en de zaligheid te mogen beleven, moet je niet alleen persoonlijk de gekruisigde kennen, dat is het eerste, maar moet je ook het leven kennen van de Heer Jezus Christus. Hem als de levende, hem als de opgestane, hem als degene die ten hemel gevaren, gezeten aan de troon van de Vader, het leven uitdeelt en dat bewerkt. Wat geweldig, gemeente, om dat vanmorgen zo samen vanuit de woorden van onze tekst toegezegd, aangereikt te krijgen. Misschien mag ik het zo zeggen, u op het hart gedrukt te krijgen. Want daar gaat het vanmorgen om. Dat u dat niet meer als enige woorden aanhoort, maar dat het in uw hart indaalt. En dat u het met uw hart beleeft. Zo hebben we er ook om gebeden vanmorgen met de Heer Jezus in de hemel contact mogen hebben. En mogen weten dat Hij in de hemel in de verheerlijking door de Vader als de overwinnaar veel meer dan door zijn dood ons de verzoening geeft, het leven geeft. Dus daar komt het op aan. Dat is, u begrijpt het wel, dat is eigenlijk het paaslicht, dat is de paasboodschap na die van Goede Vrijdag. Wij hebben dus niet alleen de dood van de Heer Jezus nodig om gered en gereinigd te worden. We hebben ook het leven van de Heer Jezus nodig. Het leven uit de hemel. En daar wil ik vanmorgen graag de nadruk op leggen. En ik vind het heerlijk om dat te mogen doen. Om te laten zien het verband tussen zijn leven in de hemel en wat hij naar ons toe doet en zijn dood. Dus mag ik het zo zeggen, je moet het goed opvatten, want je zou er ook de verkeerde kant mee uit kunnen gaan. Zijn offer was niet af als hij niet levend gemaakt werd en nu vanuit de hemel vanmorgen dat offer aan ons zou willen toepassen, meedelen, uitdelen. Dat u vanmorgen in deze dienst onder de prediking van het woord, zo hebben we er ook om gebeden, contact mocht hebben met de Heer Jezus Christus. Dat is het wonder, jongelui, van een kerkdienst. Waar de dominee zich op voorbereidt en graag mee bezig is. Opdat er in dit prachtige gebouw, dit nieuwe gebouw, opdat er hier werk vanuit de hemel gedaan wordt in ons leven. En dat we dan niet alleen aan Golgotha denken, er zullen hier mensen geweest zijn die Golgotha bezocht hebben op hun reis door Israël. Dat je niet alleen daar gestaan hebt, maar dat je vanmorgen weet dat Golgotha, om zo te zeggen, zijn uitwerking, zijn toepassing, zijn krachtige betekenis krijgt. Als Hij vanuit de hemel ons het leven schenkt. Dus dat is machtiger en krachtiger dan de dood. Hoor je dat, jongelui? Wij hebben te doen met een levende Heer Jezus Christus. Die weliswaar als middelaar zichzelf gegeven heeft. En zijn leven ervoor over gehad heeft. Die tot in de hel is geweest. Toen hij riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar die het leven heeft ontvangen in de opstanding uit de doden. En dan is de vraag, gemeente, hoe zullen wij het volhouden? Hoe zullen wij er komen? Hoe zullen wij ons leven als christen kunnen leven? Dat kan alleen, gemeente, als we ook dat tweede van onze tekst persoonlijk beleven. En daar gaat het vanmorgen om. Dat u dat in de uitleg van de tekst als het ware meemaakt in uw eigen leven. Dus dat u uw eigen leven erbij haalt en erbij legt. Veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden doordat hij leeft. Zalig gemaakt worden doordat hij leeft. Dat is wat we noemen de bediening van de verzoening. Voelt u wel? De bediening die wijst naar het kruis van de Heer Jezus Christus. Maar dat kruis, dat wordt ons in zijn betekenis, in zijn zaligmakende, reddende betekenis vanuit de hemel bediend. En hoe houden wij het vol en hoe kunnen we verder? En hoe kunnen we blijven bij het geloof alleen doordat Hij leeft? En wat voor leven is dat? Dat is geen triomfalistisch leven. Dat is een leven, daar weet Paulus ook alles van, dat is om zo te zeggen een gebroken leven. Een leven waarin helaas de zonde nog steeds ons parten speelt. En daarom kunnen wij zondags in het gebed tot God naderend ook niet komen tot Hem zonder dat we onze zonde belijden. Ik voel als voorganger, en ik denk dat al de collega's in onze kerk dat zo ook ervaren, als een van de eerste dingen in het gebed zondags, dat je je schuld beleidt van de afgelopen week. Niet als een geslaagd christen en niet als iemand die het goed gedaan heeft, ook in zijn geloof en in zijn gehoorzaamheid. Maar als een mens die door de zonde verslagen en verbroken is. En we moeten dan ook altijd weer naar het kruis van de Heer Jezus. Daar kunnen we niet omheen en onderuit, maar dat hoeft ook niet. Want we mogen geloven dat de gekruiste Christus de levende Christus is. Dat hij bij de Vader is en dat die Vader vanuit de hemel aan ons denkt. Dat hij als de middelaar tot de Vader met ons bezig wil zijn. Dat is de genade. Dus gemeente, dat is een twee-eenheid. Ik hoop dat u dat vanmorgen uit deze tekst met u meeneemt. Misschien zijn er wel mensen die zeggen, het is een beetje moeilijk vanmorgen. Op zich hoeft dat niet, maar ik heb daar wel aan gedacht. En toch, ik werd van de week bij deze tekst bepaald, ik vond er niet onderuit om hier vanmorgen over te preken. Met vreugde en met dankbaarheid. Omdat veel meer van zijn leven, hoor je dat jongelui? Wij hebben met een levende Christus te doen. Die bij de Vader leeft. En die vanuit het werk, de troon van de Vader, het leven geeft. Het bedient door zijn Heilige Geest en door het woord in de prediking. En dat je daar samen om bidt. Op welke manier, ook op je verenigingsavond, dat je bij elkaar bent. Dat je vanuit de hemel het leven mag geven. Mag ontvangen, omdat hij dat wil geven. Dus het gaat om het leven der verzoening. Geweldig dat er staat behouden, hè? Zalig gemaakt. Dat we zeggen, het herstel van de relatie. Dat woord, ik zei het al, het wordt ook wel vertaald met gered. Het is een woord met, als het ware, allerlei aspecten. Waarin de genade van God naar ons toekomt. Hoe God met ons bezig wil zijn. En dan gaat het er natuurlijk om dat we dat ook inderdaad beleven. Zo bent u vanmorgen hier. Als u de uitleg wilt volgen, zoals u dat probeert te doen, ik zie dat, ik voel dat ook op een preekstoel, of de gemeente luistert of niet. Dan gaat het erom dat je vanuit de hemel, vanuit de levende Christus, met het leven bediend wordt. En wat ervaar je dan, jongelui? Laten we dat ook eerlijk zeggen. Ik wil dat ook graag proberen duidelijk te maken vanuit ja, wat gelovige kinderen van God ervaren. Twee dingen. Dat is verootmoediging. Dat is zondekennis. Dat is belijdenis van schuld. Dat is eigen onwaardigheid. Dus dat leven van Christus dat ons geschonken wordt, dat is geen triomfantelijk leven en geen triomfalistisch leven waarin we onszelf prijzen en zeggen wij hebben het en wij kunnen het en wij zijn het. Maar dat is een leven, mag ik het eens zo zeggen, op gebogen knieën voor het kruis van de Heer Jezus. Hij heeft zijn leven ervoor over gehad en moeten hebben. De Vader had het hem als een opdracht gegeven. Hij heeft zijn leven ervoor over gehad om ons met God te verzoenen. Maar, nou en dan dat tweede, hè, veel meer. Behalve dat we samen vanmorgen aan Golgotha denken en het offer dat hij gebracht heeft. En wat dat gekost heeft. We noemen dat wel eens het dierbare offer, het kostbare offer, het dure offer. Maar we mogen vanmorgen dan ook denken aan hem in de hemel. Op Pasen heeft hij het leven ontvangen. Opdat hij dat leven, dat nieuwe leven, vanuit de verzoening zou uitdelen. Pasen is dan ook de geest van Pinksteren gekomen en uitgestort in de gemeente en in de wereld. En zo gemeente zullen we iets van dat meerdere verstaan. Maar dat betekent wel dat we toch altijd de Heer Jezus als de gekruisigde nodig hebben. Als u probeert de uitleg van de tekst te volgen, dan zou het kunnen zijn dat u zich afvraagt, maar dominee, als je nou dat leven van Christus vanuit de hemel ontvangt, dat is toch een leven waarin het oude voorbij is gegaan en waarin de zonde geen rol meer speelt, want we ontvangen toch het nieuwe leven. Ja, gemeente, maar dat is een gebroken leven. Dat is de smart, dat is de strijd van de gelovigen, dat is de moeite, dat we altijd weer in ons hart iets van de oude mens hebben. Wie pas sterft als wij zelf sterven. En dat die oude mens altijd zijn werk doet tegen God, in opspeel tegen God en ongehoorzaam wil zijn. U zult daar last van hebben, ik heb er ook last van. Hoe oud je ook geworden bent, die oude mens gaat pas dood. In het ogenblik dat je sterft. Dus dat leven dat Christus geeft, dat is een leven aan mensen in de zonde en de gebrokenheid van hun leven. Mensen die zich voor God moeten verootmoedigen en het moeten beleiden, Heere, wij kunnen het zelf niet, wij hebben het zelf niet. Maar dan wat geweldig, dat vanuit de hemel, door de kracht van de Heilige Geest, dat leven ons wordt toegedeeld. En waarom is dat? Ik denk aan een tekst uit Hebreeën. Ik wil die graag voorlezen. Die vind ik eigenlijk een toelichting op dat meerdere uit onze tekst. Ik denk aan Hebreeën 7 vers 25. Daar staat dit. Waarom hij, dat is Jezus, ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Daar hebt u het. Omdat hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hebt u wel eens aan die tekst gedacht? Volkomen zalig maken. Waarom? En dan staat er niet als grond, als reden, het kruis. Maar daar staat omdat hij altijd leeft om voor hen te bidden. Voelt u dat? Dat is het meerdere van het kruis. Dat hij opgestaan uit de doden en van de aarde hemel gegaan. En zijn kerk op aarde achtergelaten heeft. Haar opneemt in zijn voorbeden. Dat is dat veel meer zal hij ons behouden en zalig maken, omdat hij voor ons wil bidden. Is dat werkelijkheid voor u? Misschien zijn er mensen die zeggen, ja dominee, mag ik dat nou zomaar geloven? Dat hij voor mij bidt. Jongelui, ben je daar wel eens mee bezig? De voorbeden van de Heer Jezus in de hemel. En dan moet je dat in Hebreeën 7 goed lezen. Hij kan volkomen zalig maken. Niet alleen omdat hij in het kruis de zonde verzoend heeft. Maar dat hebt u dat veel meer van de tekst van morgen. Het vervolg. Omdat hij in de hemel de voorbeden doet. Gemeente, dat is de liefde. Dat is, om zo te zeggen, de voltooiing van het verlossingswerk. Ik hoop dat u dat vanmorgen zo in uw gedachten kunt meemaken. En dat u, om zo te zeggen, door de tekst van het kruis geleid wordt naar de troon en de kroon van de Heer Jezus. En dat u zo vanmorgen met hem bezig mocht zijn en hem mocht aanbidden in de liefde van de voorbeden. En u weet wel, in het leven van ieder die de Heer kent en vreest, komen momenten dat je gebed ingezonken is. Misschien wel momenten dat je haast niet meer bidden kunt. Door welke oorzaak, ook zonde, leed, verdriet, wat op je afkomt, vrees voor de toekomst, dat je haast niet bidden kunt. Dat het stokt, maar niet in de hemel. Veel meer zullen we behouden worden, doordat hij leeft en bidt voor ons. Dat is de genade, gemeente, van het meerdere boven het kruis. Waar het zo duidelijk over gaat in onze tekst. Verstaat u dat? En vraagt u daar ook om? Hebt u hem zo ook nodig? In de heerlijkheid van zijn werk in de hemel. Wat een voorrecht, gemeente, als je door de Heilige Geest en de Schrift daarbij bepaald wordt en daarin geleid wordt. Dat zijn een paar oude woorden, jongelui. Ik schuw niet om die te gebruiken, zoals ik ook graag moderne termen gebruik. Maar ook de oude woorden, die nog altijd een diepe betekenis, dat je erbij bepaald wordt. Daar is deze tekst van morgen voor. Toen ik van de week de preek maakte en erover dacht hierover te preken, gedrongen vanuit mijn hart. Toen dacht ik, ja, misschien vinden ze dat wel een beetje moeilijk in Veenendaal. Het is ook niet zomaar een gemakkelijke tekst. Maar het is een geweldige boodschap. Hè? Veel meer dan door het kruis zullen we behouden worden door zijn leven. En dat betekent, gemeente, dat je behalve de Heer Jezus als de gekruisigde hem ook moet kennen als de levende. Ik ben even stil. Ik doe dat tegenwoordig wel eens even, jongelui. Even stil. Dan kan de gemeente op zich laten inwerken wat er aan de orde is. Even stil zijn. Kent u dat meerdere van zijn leven boven zijn kruis? En kunt u dan ook voor uzelf onder woorden brengen wat dat meerdere betekent. Vanuit Hebreeën 7, dat hij voor mij bidt. Als ik het haast niet meer kan, als ik geestelijk te vermoeid ben, misschien ook wel als ik door mijn zonde zo ingezonken ben, dat het allemaal niet meer wil en lukt. En dat ik mag vragen, Heer Jezus, bid voor mij. En dan is die voorbede, dat is natuurlijk het geweldige van dit hele tekstverband, dan is die voorbede een hemelse activiteit, een hemels middel om ons te behouden. Dat je weer verder kunt. Hebt u dat wel eens meegemaakt? Dat u zei, Heer, ik kan haast niet meer. En ik weet het op het ogenblik niet. En ik weet niet hoe het moet, maar hij is er. Hierboven, jongelaar. Wat geweldig, hè? Om zo vanmorgen de Heer Jezus vanuit deze tekst veel meer zullen we behouden worden. Doordat hij leeft en voor ons bidt. Om hem zo te mogen zien. Om hem zo te mogen aanroepen. Nee, ik zeg nog een ander woord. Om zo vanmorgen zijn beden te mogen inroepen. Doe dat maar terwijl u luistert naar deze preek, dit stukje van Paulusbrief. Om zo zijn voorbeden te mogen inroepen. Heere Jezus, wilt u mij dragen op de vleugelen van uw voorbeden? En wilt u mij bewaren en verlossen van de zonde? En wilt u mij de kracht en de vreugde geven van het nieuwe leven? Nou, dat is waar het vanmorgen over gaat. Natuurlijk gefundeerd in het kruis. Dat is de basis. En de Heer Jezus is met dat kruis ook bezig. Ik denk aan nog een ander woord, gemeente. En dat is uit Openbaring 5. Het lam, zo lazen we, staande als geslacht. Dat is wonderlijk, hè? Dus de verheerlijkte Heer Jezus Christus, staande als geslacht. Moet je eens even aan denken, jongens en meisjes. Waar zie je nou het lam dat geslacht is? Dat zie je op de slagbank liggen. Ik weet het toch van de slager in het dorp waar ik opgegroeid ben. Dan zag je daar het vlees liggen van koeien en wat voor beesten ook op de bank. Staande als geslacht. Wat betekent dat? Dat is de overwinning. Dat is het leven, dat is het geweldige, maar met de tekenen van de dood. Hij draagt de tekenen van het offer aan zich. Nou, en dat hebben wij nodig, als we mogen leven uit zijn leven. Dan heb je het offer nodig, dat blijf je nodig hebben. En wat een voorrecht dat we daar vanmorgen dan samen om mogen bidden, en ieder persoonlijk. Dat ik u dat op het hart mag drukken. En mag zeggen, u mag zo tot de Heer Jezus gaan. Het lam, staande, de overwinnaar, in de troon bij de Vader, de koning, profeet, priester en koning. Dat is hij allemaal met de tekenen van het offer. Om zo te zeggen, hij heeft Golgotha meegenomen naar de hemel. En omdat het in de hemel ingebracht is, daarom kan Paulus zeggen veel meer. Voelt u die rijkdom? De kracht van deze boodschap. Wat geeft dat, gemeente, in je leven een houvast? Om daarin te rusten en daarop terug te vallen. Om dat te weten. Dat te mogen geloven. Dat te mogen vertrouwen. Hij is niet alleen gestorven tot verzoening. Dat is geweldig. Maar we zullen leven doordat hij leeft. En dat is het leven van behoud en van zaligheid. Laat ik daar nog wat van mogen zeggen. Jongelui, hoe ziet dat leven er nou uit? Als je mag leven zoals het hier zo duidelijk staat in Romeinen 5. Hè? We zullen behouden worden door zijn leven. Nou, zal ik een paar kenmerken noemen van dat leven? Herkent u daar iets van? Ik begin met dankbaarheid. Laat ik daarmee mogen beginnen. Kent u dat? Dat u, zoals ik vanmorgen de Heer Jezus u voor ogen mag stellen en mag laten zien wie hij is. Dat er dankbaarheid is. Verwondering. Verwondering dat hij, mag ik het met een oude woord zeggen, op mij gemunt heeft. dat hij mij gezocht heeft. Dat ik door genade, langs welke weg ook, vanuit het ouderlijk huis of misschien op een vreemde weg langs door bekering, gekomen ben tot de kennis van hem, de verwondering. Dat mag er vanmorgen in dit kerkgebouw ook zijn. Verwondering als je samen denkt aan de glorie van onze heiland in de hemel. En het werk dat hij vanuit de hemel doet. De hoge priester die de voorbeden doet. In zijn liefde en zijn zorg en zijn trouw die mij kent in mijn moeite. Zoals u hier zit. Wat er van de week ook gebeurd is. Of wat er van de week ook wacht. Dat hij u in zijn voorbeden wilt opnemen. En dat geeft ook vrede. Dat maakt stil. Ik noem de dankbaarheid. Dat geeft ook vrede, jongelui. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Die om zo te zeggen met nadenken, piekeren, puzzelen, studeren en examens doen en goed slagen niet kunt bereiken. De vrede van boven. Dat hij met u en met mij bezig is in zijn genade. Nadat hij het offer gebracht heeft, maar veel meer zullen we behouden worden door zijn leven. Dat brengt ook mee, ik wil dat ook heel nadrukkelijk zeggen, tweestrijd. Omdat je dan je eigen zonde ziet, daaraan ontdekt en daarbij bepaald wordt. Daarbij stilgehouden wordt. Zo gebeurt dat hier toch ook, onder de prediking. Dat u als het ware vanuit de Bijbel uw eigen portret ziet wie u bent voor God. En dat je het niet bestaan kunt en niet maken kunt. Maar dat hij het is in de hemel met het volbrachte werk. En die je op de handen van zijn voorbeden neemt en draagt en je vasthoudt. Bent u er wel eens doorheen gekomen? Door moeite waarvan u dacht, hoe moet het? Dan mag ik vanmorgen zeggen, hij heeft u gedragen op de handen van zijn voorbeden. Dat is het leven van Christus die de verzoening tot stand gebracht heeft. Dat is het meerdere van zijn werk in de hemel boven het kruis. En u voelt het, hè? Ik gebruik beide handen. In de hemel is het kruis geen vergeten geschiedenis of episode. Maar in de hemel komt juist het kruis tot zijn effect, tot zijn uitwerking. Het leven en sterven van de gekruisigde wordt vanuit de hemel aan ons bediend. Zo zeggen wij dat in onze kerk op de preekstoel. Dat wordt vanuit de hemel aan ons bediend. Jongelui, wat een prachtig woord eigenlijk. Hè? Dat betekent dat God jou vanmorgen op het oog heeft. Dat God met jou bezig wil zijn door dit woord. En dat hij zegt, Jan of Klaas, Gerry of Klaasien, hoe is het met je? En hoe sta je tegenover dit alles? Ken je deze Jezus Christus? Niet alleen in de verzoenende werking van zijn sterven, in het offer dat hij gebracht heeft. Maar ken je hem ook veel meer? Ik doe dan zo, veel meer. Ik ben er misschien wel een beetje enthousiast op de preeksel, maar het is ook de moeite waard, jongelui, om er enthousiast voor te zijn. Want het is toch geweldig dat je vanaf het kruis van Golgotha, vanuit de diepte van onze schuld en het offer mag weten dat hij in de hemel met ons bezig wil zijn. En dat hij zo voor ons een heiland wil zijn. Strijd. Wat levert het? Want wij kunnen het uit onszelf niet, wij doen het uit onszelf ook niet. Het moet ons telkens weer geleerd, geschonken worden in waarachtige bekering. Dat is het leven van een gelovige, in waarachtige bekering. Maar van het kruis omhoog, van de diepte van het oordeel waarin verzoening gepredikt wordt, tot het leven met de Heer Jezus Christus, de strijd. Ik noem nog een ander woord, dat had ik ook op een ander moment in dit rijtje kunnen noemen. Overgave. Mag dat er dan vanmorgen in uw leven ook zijn? Zoals u zit te luisteren. Zoals ik u Christus mag prediken en voorhouden. Dat er iets is van de verwondering en van de overgave. Ik zou bijna zeggen, gemeente, wat doe je dan? Dan doet u vanmorgen onder deze preek opnieuw belijdenis. Al is het 70 jaar geleden, nou ja, dat is natuurlijk een hele tijd. Laten we zeggen 50 jaar geleden dat u belijdenis deed. Dan doet u vanmorgen in deze preek, door de toepassende werking van de Heilige Geest, opnieuw belijdenis. En dan zegt u: Heiland, ik mag iets kennen van de kracht van uw offer op Golgotha. Maar ik ben dankbaar dat er nog veel meer is. En dat is het leven van u in de hemel. Dat is u bezig zijn met ons en met mij. Dat is de voorbeden, dat is de zorg. En ik dank u dat ik u als de levende mag kennen. Nou, dat is het evangelie. En jongelui, daar gebruik ik 3 woorden voor. Misschien kun je ze onthouden of niet. Dat is radicaal. Dat gaat tot in de wortel van je leven. Tot in de wortel van je zondaarsbestaan. Daar moet je aangegrepen en bekeerd worden. Radicaal is het evangelie van de genade uit de hemel. Het is ook totaal. Het betekent dat het heel je leven bestrijkt. Dat alles vanmorgen aan de orde komt. Dat alles voor zijn aangezicht wordt neergelegd. Ik kan dat natuurlijk in uw leven zo niet doen. Maar dat doet de Heilige Geest door het woord. En dan mag ik ook zeggen, dat is finaal. Dan haal je de finish. Dan haalt de Heer je thuis. Dan kom je er door de genade van God. Nog 1 keer die 3 woorden. Hè? Radicaal de wortel. Totaal de breedte. En finaal de toekomst. Het omvat heel ons bestaan. We worden gericht op en bediend door de levende. Hij is ons dan dierbaar. Mag ik dat nou zo zeggen? Hebt u vanmorgen onder de preek zo ontmoet, gemeente? Hij is mij dierbaar. Ik kan niet zonder hem. En wat verschrikkelijk als er hier mensen zijn die de schouder ophalen. Die zeggen, nou het is wel genoeg geweest, stop nou maar. Vanmorgen hebben we het wel gehad. En dan weggaan om de preek hier te laten, jongelui. Dat is toch niet. Je wordt geroepen. De Heiland komt in dit woord naar je toe. En hij wil zijn leven aan je kwijt. Dat mag ik zeggen. Dat is de belofte van het evangelie. En je kunt niet zo ver van God afgeweken zijn. Je kunt niet zo in de modder van het leven terechtgekomen zijn. Of er is vanmorgen vanuit de troon een stem, een oog, een hart. Dat jou zoekt en dat naar jou kijkt. Indien wij dan vijanden zijn, dan hoort u dat, niet vrienden, niet bidders, niet vromen. Indien wij dan vijanden zijn, verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Nou, dan is er iets dat er bovenuit gaat. En dat is gered, gereinigd, behouden. Dat is gezaligd worden. Nu, hier, vanmorgen, op weg naar het einde. Het zou uw laatste zondag op aarde kunnen zijn. Dan hebt u het gehoord. En als u de preek van vanmorgen verstaan hebt en beleefd, dan zegt u: Heere, ik mag uitzien. Als ik van de week word weggeroepen. Het overkomt mij wel dat ik zaterdag 's avonds gebeld word, ergens gepreekt heb. En dat er schijnbaar zegt: dominee, u was zondag bij ons. Verleden jaar heel bijzonder in een gemeente hier op de Veluwe. U was zondag bij ons. En die broeder of die zuster is woensdag overleden, heel plotseling. Maar dan, jongens en meisjes, veel meer behouden door zijn leven. Dan deelt hij het leven uit en dan trekt hij ons naar het leven toe. En dan hebben we toekomst. Genade, dat is het kernwoord van morgen. Voor schuldige mensen, ontferming en goedertierenheid. Gemeente, dat is de boodschap van morgen. Zo wil God het zijn voor u en zo wil God het doen. En er is niemand hier tot de achterste bank op de gaanderij of hier in de kerkzaal voor wie deze boodschap niet bestemd is en die niet geroepen wordt. U bent vanmorgen aangesproken, opdat u het zult beleven, opdat u het door genade zult naspreken, opdat u het mag uitzeggen. Verzoend door de dood. Het heeft zijn bloed en zijn leven gekost. Maar nog veel meer. Hè? Dat is de climax van de tekst. Dat is ook de climax van de tekst. Nog veel meer. Behouden en gezaligd door zijn leven. God had het vanmorgen op u. Op jou gemunt. Halleluja. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere Jezus, wat geweldig dat u in de hemel, in de troon, voor ons wilt bidden. En dat uw leven hierboven meer is dan uw sterven op aarde. En dat u ons uit dat leven met dat leven wilt bedienen. Dat we dat mogen ontvangen. Dat we dat leren beleven. En daar hoeven we geen 60 voor geworden te zijn. Dat kan ook als je 15 of 16 bent. Als je deze Jezus mag kennen. En zo bent u met ons bezig geweest. In de bewogenheid van de hemel op de aarde. En we vragen dat we dit woord mogen meeleven, nemen. En dat het ons zal sterken. En dat we de weg achter u mogen aangaan. En dat we de samenhang van kruis en hemelvaart mogen kennen en beleven. En dat het in het leven van ieder, welke omstandigheden waarin we verkeren zijn, dat het in het leven van ieder zijn werk mag doen. We danken u. We willen u ook danken, Heere, voor degenen die ons ontvallen zijn, maar die bij u mogen zijn. Dat is misschien soms wel moeilijk als je denkt aan de lege plaats. Maar wat een voorrecht dat ze thuis gekomen zijn. En breng ook ons daar. Geef ook jongeren de vreugde van dit evangelie te kennen. En ervan te getuigen. En bekeer ons van alle zonde. Van alles waarmee we u verdriet doen. En ons van u afkeren. Heb dank dat we hier mochten zijn vanmorgen. En dat vanuit deze kerkzaal een weg was open naar de hemel. Van u naar ons. En van ons naar u. Dank u, Vader. Ga met ons. En zegen ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. Na de offerandendienst is de slotzang uit 16, het zesde vers. De lieflijk heem van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. 16 vers 6 als slotzang. Gemeente, sta mij toe, het is voor de eerste keer dat ik in dit gebouw preek om te zeggen dat dit een geweldig mooi gebouw is. Niet alleen mooi, maar ook voor het contact. Ik geloof niet dat ik in onze kerk een gebouw ken waar zo de gemeente in een halve cirkel rondom de preekstoel zit. Dat is toch een geweldig voorrecht. Ik kon u allemaal aanzien, misschien iets te weinig, de ouderlingen en de jakenen, maar goed, die kijken dan, die hebben toezicht op mij, dus vooruit. We zullen samen de zegen ontvangen. Ontvang die met een biddend hart. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.